Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van den Bos. Deze week begint het WK voetbal in Qatar. In elk geval is het goed voor een nieuw woord, kijkschaamte. Ga je kijken naar deze gekochte reclamespot voor het olie- en gasrijke Qatar. In 2010 besloot de FIFA dat Qatar dit jaar de plek van de wereldkampioenschappen voetbal zou zijn. 12 jaar geleden dus al. Nou ja, besloot, Qatar heeft het besluit gewoon gekocht. Het leverde de FIFA veel ongemakkelijke onderzoeken op, die in 2015 leidden tot arrestatie van 14 FIFA-officials, invallen door de Zwitserse politie, vervolging door de FBI, afijn, en grote onthullingen over corruptie. Maar daarna heeft de FIFA schoonschip gemaakt. Er werd een ethische commissie benoemd, hervormingen doorgevoerd. Maar wat blijkt, nog steeds is de FIFA een criminele organisatie. Hoe komt dat? En waarom is het zo moeilijk om daar iets tegen te doen? Dat onderzoeken Rutger van der Hoeven en Pepijn Keppel deze week in De Groene. En nu zitten ze hier in de podcast. Welkom Pepijn en Rutger.
Dankjewel.
Dank je.
Kijkschaamte. Hebben jullie kijkschaamte?
Ik heb wel een beetje kijkschaamte, ja. Kijk, er is maar een WK eens in de 4 jaar, dus ik zal toch kijken. Maar het is wel echt heel gênant dat in Qatar is. Erg jammer.
Ja. Ik zie dat eigenlijk wel heel anders, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, fijn.
Ik vind het... Ik probeer nu op dit moment... We zitten nu... Het is nu dinsdag, geloof
ja,
ik, toch?
Ja, dinsdagmiddag.
Ja, zo dicht op het toernooi. En ik denk dan dat je het ook op een bepaalde manier... Het sportieve toch op een bepaalde manier moet kunnen loszien van het politieke. In de zin van, tuurlijk, het is al in die stadions waar zoveel tot slaafgemaakte zijn omgekomen. Maar ik hoop ook dat we gewoon het ook zullen hebben over wat er sportief te halen valt. Want ja. Uiteindelijk hebben we gewoon te maken ook met een land waarvan je je kan afvragen of je daar uiteindelijk iets kan veranderen, ja of nee. Het doet natuurlijk niets af aan dat het verschrikkelijk is wat er is gebeurd de afgelopen jaren.
Ja.
Maar ik vind het wel belangrijk dat het nu ook gaat over de sport.
We gaan het hier ook over... Nou, eigenlijk gaan we het niet over de sport hebben. We gaan het ook over de organisatie hebben. Nee, maar ik bedoel, die kijkschaamte. Ik heb ook kijkschaamte. Ik heb zelfs besloten, ik weet niet of ik het volgehouden, om niet te kijken. Ik begin met niet te kijken, laat ik het zo zeggen. Nou, en waarom doe ik dat? Omdat ik toch, ja, je wil gewoon... Het is gewoon zo'n... Ja, gekochte reclamespot. En het heeft eigenlijk zo weinig met sport te maken wat daar gebeurt. In eerste dat het daar gebeurt. Dat ik me eigenlijk als het ware verneukt voel door daarnaar te kijken.
Ja, hoe zit het bij jou? Ja, nee, zo zuiver op de graad ben ik niet. Maar ik denk ook dat het dat creëert een soort binair idee. Dat zeg maar, dit is een vreselijk WK. En anderen waren kennelijk schoon. Ja. Maar het WK in Rusland was ook gekocht. En ja. Er waren... Ja, jullie hebben misschien... wie was het ook weer? Brigitte Bardot gezien. Die bij de loting in Frankrijk voelde welke balletjes uit de vriezer kwamen. Welke warm waren. Er is gewoon... Ja, voetbal heeft jammer genoeg echt heel veel schaduwkanten. En, ja. Maar ik heb er toch altijd enorm van genoten om naar te kijken. Dus ja, die binaire tegenstelling, die zie ik inderdaad ook niet.
Nee. Maar het is wel heel bizar dat het in Qatar gehouden wordt, toch?
Jazeker.
Ja, in de eerste plaats alleen al de omstandigheden. Ik bedoel, ze gaan straks daar voetballen, 30, 35 graden. Ze hebben geloof ik airconditioning in de stadions geïnstalleerd, die dus continu aanstaan, zodat het veld zodat het nog een beetje behagelijk is, zowel op het veld als op de tribunes.
Ja.
Dat is natuurlijk al, ja, dat in zo'n land zou je het al niet willen organiseren.
Er voetbalt bijna niemand. Nee. Er woont bijna niemand. Het is in de winter. Nou, ga maar door. Het is, ja. Maar goed. Ja.
Maar goed. Oké, dat even over Qatar. Wat hebben jullie zelf met voetbal eigenlijk?
Nou ja, ik was een enthousiaste parkvoetballer bij mij in Landsmeer. En ik heb later gevoetbald bij, ik zat op de fiets hier naartoe te denken, de Scholvers, Amsterdamse Boys, ABN AMRO. Dus ja, goed, ik heb wel...
ABN AMRO, was dat ook een
voetballer? Ja, dat is een club.
Oh.
Ja, het Amsterdamse Bos. Okay. Ik heb in ieder geval met veel plezier gevoetbald en ik kijk er ook met plezier naar. Mijn opa was een heel groot Ajax-fan. Mijn vader die keek ook wel eens Ajax, wat minder. Maar ik ben ook altijd Ajax-iet geweest.
Ja, er is hier sprake van een fan.
Ja hoor, ja. Ja.
En Pepijn?
Nou, ik ben eigenlijk... ik was het jongetje op het schoolplein dat op doel werd gezet. Dus ik kan helemaal niet zo goed voetballen. En ik heb ook nooit op voetbal gezeten. Sterker, ik mocht niet op voetbal. Mijn vader heeft op een blauwe maandag bij AZ gevoetbald. Nog in de tijd van Sigi Lens. En,
hij was heel goed.
Hij kon wel een balletje trappen, ja. En ik mocht van... Hij scheurde al heel snel zijn kruisbanden. Eerst links en toen hij was gerevalideerd rechts. En toen zei de dokter, het is nu of doorgaan en waarschijnlijk nooit meer lopen. Of je stopt. En dat was de reden dat hij ook mij continu heeft ontmoedigd om te gaan voetballen.
Want het is slecht voor je lijf.
Dat was zijn redenatie. Dus toen ben ik gaan hockeyen. Ook niet echt bepaald een blessurevrije sport. Maar nee, ik heb wat dat betreft weinig met voetbal. Moet ik eerlijk bekennen.
Ja, ja. Goed. Tot zover. En we zitten hier ook met twee ervaren podcastmakers. Rutger maakt de podcast, de Buitenland-podcast van De Groene.
Buitenlandse Zaken.
Buitenlandse Zaken. En Pepijn heeft twee podcasts gemaakt al in het verleden. Dus
klopt, ja.
We zitten hier met routiniers onder elkaar. De FIFA. Het begon allemaal, dat staat ook letterlijk volgens mij die zin in jullie stuk, als een club met sigarenrokende heren. Tot in de jaren 70 was er niks aan de hand eigenlijk, hè?
Ja, dus ik zal die oppikken. Wij hebben een bepaalde werkverdeling gehad in ons artikel, maar ik ging inderdaad over de geschiedenis. Het begon inderdaad als een beetje een herenclub. En daar waren dan heren bij, zoals ook... er waren ook bijvoorbeeld uit Amsterdam heren bij die bij deze club zaten, die ook veel deden voor de sport. En tijdens de Olympische Spelen 1928 in Amsterdam is toen ook besloten om een WK te houden. Dat was, daarvoor bestond dat niet. Dus sindsdien wordt er ook dat toernooi de hele tijd gehouden. Maar die organisatie die veranderde heel weinig tot in de jaren 70. En dat is ook helemaal niet zo gek, want een Wereldvoetbalbond die hoeft eigenlijk helemaal niet veel te doen. Het enige wat ze hoeven doen is spelregels duidelijk maken en speelplekken afspreken voor een WK. En vervolgens wordt dat WK georganiseerd door een gastland zelf. Dus ze hebben ook heel weinig te doen. En dat is pas in de jaren 70 veranderd, toen een aantal gehaaide typen van buiten die voetbalbond zich realiseerde hoeveel geld er eigenlijk te verdienen was in voetbal.
Toen begon het grote geld zich ook te melden bij het voetbal, denk ik.
Ja. En die mensen, onder andere Horst Dassler van Adidas, die realiseerden zich dat, dat als zij bij dat geld wilden komen en als ze daar controle over wilden hebben, dat die oude heren weg moesten gaan. Dus die hebben toen gewoon een soort plan bedacht voor een coup bij de FIFA. Die hebben de oude heren eruit gewerkt en hebben daar mensen neergeplant die nog decennia lang, zelfs nog decennia na de dood van Horst Dassler, die organisatie hebben gecontroleerd. Dat is een bizar verhaal, maar ja, zo en is het echt gegaan.
Hoe hebben ze die coup gepleegd? Ja, je kunt hier heel lang over spreken, maar doe het in het kort, zou ik maar
zeggen. Nee, dat valt op zich heel kort te zeggen. Omdat de FIFA is een bond van voetbalbonden.
Ja.
Dus als je individuele voetbalbonden meekrijgt, dan kun je dan stemmen ze gewoon op de kandidaat die jij bijvoorbeeld presenteert. Dus als jij, als Europese voetbalbonden vinden zichzelf belangrijker dan Caribische voetbalbonden, ik zeg maar wat, omdat ze meer leden hebben, maar iedereen heeft één stem in de FIFA. Dus op die manier kun je vrij simpel kijken naar welke bonden ontvankelijk zijn voor jouw plan.
Ja.
En als Nederland en Duitsland dat niet zijn, dan zijn er nog heel veel andere.
En tot in de jaren 70 was Europa eigenlijk de baas binnen de FIFA. Het was heel Europa gecentreerd.
Ja, er zat ook wel iets, een beetje een erfenis van het kolonialisme in. Het waren ook heel ouderwetse heren die dat vonden. Die vonden het heel normaal dat Europa en dat zij zelf de baas waren over wereldvoetbal.
Ja.
Dus dat was op een bepaalde manier een kant voor open doel, zeg maar.
Ja. Dus er komt groot geld in die organisatie. Nu helemaal een verschrikkelijk groot geld. Maar dat begint ergens in de jaren 70. En dat blijft maar meer worden eigenlijk. Hè. Die rechten worden steeds duurder verkocht. En eigenlijk is het dan ook helemaal niet gek dat het fout gaat. Want het is gewoon een soort postduivenvereniging. Of het is een club waar geen enkele controle ingebouwd is.
Ja, het is een Zwitserse verein, zoals dat heet.
Ja.
En dat is eigenlijk gewoon een soort van, wat heb je ook weer geschreven, Rutger?
Stichting.
Een duivenmelkers, een normaal gesproken voor duivenmelkers onder andere.
Ja.
Maar het is eigenlijk heel simpel. Op het moment dat wij met z'n drieën besluiten om een clubje op te richten, dan zijn we aan dezelfde eisen, moeten we aan dezelfde eisen voldoen. Een podcastclub.
Ja.
Dan moeten we aan dezelfde eisen voldoen in Zwitserland als de FIFA. Dus dat betekent dat je niet zo heel gespecificeerde jaarrekeningen hoeft op te stellen. Als je al jaarrekeningen hoeft op te stellen.
Ja.
Je bent heel erg, je hoeft niet je beslissingen kenbaar te maken. Je hoeft geen statuten op te stellen. Het is allemaal heel, het is allemaal heel ondoorzichtig. En daar schermt die FIFA dus ook continu mee. Dus die zeggen ook van, wij zijn die Zwitserse verein. Wij hoeven niet al die zaken die jullie graag als journalisten of als publiek graag willen zien, die hoeven we helemaal niet met jullie te delen.
Ja. Maar dat is een dodelijke combinatie. In feite zijn alle voetbalclubs zo. Hè? Dat zijn ook maar gewoon clubs die heren die bij elkaar komen, of die de clubs waar jij bij gezeten hebt, Rutger, zal ik maar zeggen, bij wijze van spreken, zijn op een gegeven moment ook geprofessionaliseerd en er is veel geld gekomen. Maar er zit geen enkele controle ingebouwd.
Nee, want ik, bijvoorbeeld mijn dochter die zwemt bij een zwemvereniging. Nou, daar worden dan ouders die worden gepolst of ze niet een bestuursfunctie kunnen doen. En die zitten dan officieel in het bestuur. Maar dat gaat allemaal heel erg uit de losse pols.
Ja.
En die combinatie met geld maakt dat dus inderdaad een probleem. En ik wou nog even aanhaken op wat je zei in het intro. Je zei dat de FIFA een criminele organisatie is, maar Het is wel een cruciaal verschil dat ze opereren als een criminele organisatie. Want het geld wat binnenkomt is natuurlijk legaal geld. Maar vervolgens is de manier waarop dat wordt verdeeld en hoe er controle wordt gehouden op het geld en hoe er loyaliteit mee wordt gekocht, dat is zoals een criminele organisatie het doet.
Ja.
Maar het geld zelf heeft gewoon een legale oorsprong.
Ja, dat maakt ze iets anders dan andere criminele organisaties.
Ja, maar dat maakt dus ook een verleiding om te proberen op die hele grote geldstroom greep te krijgen. Jezelf heel royaal te belonen.
Ja.
Er komen geschenken. In de Blattertijd gingen dat om geschenken van miljoenen dollars. Dus dat is gewoon wel eigenlijk de openlijke corruptie. Er werden stemmen gekocht met enveloppen voor geld. Dus op zo'n manier opereert de FIFA dan ook echt crimineel.
Ja. Maar die weeffout, dus van enorm veel geld en eigenlijk een amateuristische organisatie, maakt de boel ook onoplosbaar, denk ik.
Weet ik eigenlijk niet zo goed, hoor. Ik denk dat er best wel mogelijkheden zullen zijn en er zullen misschien ook straks aan toekomen wat de oplossingen zijn om dit de wereld uit te helpen. Maar ik denk dat die weeffout wel cruciaal is. Want je ziet dus eigenlijk moet je dit verhaal in tweeën knippen. Je hebt een periode tot 2016 en na 2016.
Ja.
Tot 2016 is Blatter degene die aan het roer staat van de FIFA. En nou ja, daar zijn nu onder andere zijn nu Netflix-documentaire over die periode gemaakt. Er is ontzettend veel boeken zijn daarover geschreven. Ik bedoel, de corruptie druipt daarvan af.
Ja.
Je hebt voornamelijk dan die periode daarna, dus na 2016.
Wacht even. We gaan even, want die dat is echt een waterscheiding. Die moeten we even bij stil blijven staan.
Ja.
Zoals Rutger het net verwoordde, een Amerikaanse senator. Even kijken, ik heb zijn naam hier staan. Richard Blumenthal in juli 2015. In die tijd dat ook de Amerikaanse congres of senaat, nee, ik denk het huis van afgevaardigden. Senaat. Dat die een onderzoek deden naar, een hoorzitting deden over de FIFA. Die formuleerden het wel mooi, zoals Amerikanen dat kunnen. Hij zei het volgende.
Fact of the matter is that what has been revealed so far is a mafia-style crime syndicate in charge of this sport. My only hesitation in using that term is that it is almost insulting to the mafia, because the mafia would never have been so blatant, overt and arrogant.
Ja, dat citaat staat ook in jullie stuk. Het is eigenlijk een soort maffia, zegt senator Blumenthal. Alleen is een belediging voor de maffia om ze zo te noemen, want ze zijn veel brutaler en veel arroganter.
Ja, schitterend citaat, toch?
Ja, ja.
Nou ja, kijk, ik denk als je een WK laat organiseren in Qatar, dan is dat wel echt van een schaamteloosheid die een maffia-organisatie waarschijnlijk niet snel zou doen. Op die manier de aandacht vestigen op hun eigen corruptie. Want de enige manier waarop je daar een WK kunt krijgen is door het te kopen. Want het is gewoon krankzinnig ongeschikt. Dus daarmee heeft de FIFA of hebben de mensen die daarvoor hebben gestemd ook zichzelf een hele slechte dienst gedaan.
Ja, nou ik denk ook, ik weet eigenlijk niet of ik dat verband mag leggen, maar na 2010, dus toen dat besloten is, zijn ook al die onthullingen over de corruptie bij de FIFA naar buiten gekomen. Heeft dat niet alles te maken met elkaar?
Dat heeft met elkaar te maken. Je ziet bijvoorbeeld dat dat fragment dat we net hoorden, dat komt dus in Amerika komt dat voor. Dat heeft onder andere te maken met een onderzoek van de FBI naar corruptie binnen de FIFA.
Ja.
En een van de onderzoekers die ik voor het verhaal heb gesproken, Francisco heet hij, is een onderzoeker aan de Universiteit van Florence. En hij vertelde onder andere dat dat aan het licht is gekomen in Amerika, onder andere door een rancuneuze Amerikaanse lid van de FIFA. Dus die huisarts is gekeerd en dacht van, hey, in de familie hou je normaal gesproken alles binnen de familie, maar nu klap ik uit de school en zorg ik ervoor dat iedereen die er nu zit op een bepaalde manier wordt vervolgd of aangeklaagd.
Ja.
Dus dat heeft alles met elkaar te maken. Ja,
ja en ook als we het toch over, zeg maar, over de vermenging van politiek en voetbal gaan hebben. Het is ook zo dat die onderzoeken zijn gaan rollen in landen die waren afgewezen voor een WK, die op een bepaalde manier teleurgesteld waren of niet meer iets te verliezen hadden door de FIFA te confronteren. En je ziet in dat landen die hoopvol zijn voor een WK, dat daar dit soort onderzoeken dus niet van de grond komen. En in Zwitserland is een notoir geval. Daar zetelt de FIFA. Zwitserland is duidelijk terughoudend met het aanklagen van mensen als Blatter, van Infantino. Als het toch het licht komt, dan gebeuren er dingen waarvan journalisten aan de buitenkant zeggen van, nou ja, dit lijkt echt traineren of dit lijkt aansturen op een regeling, zodat ook voor Zwitserland er geen gezichtsverlies is.
Mm-hmm.
Dus in ons stuk noemen we dat dan afgewezen minnaars. Maar daar komen dit soort onderzoeken vandaan. En de Verenigde Staten was de favoriet voor het WK wat nu in Qatar is. En de teleurstelling daarover hangt dus ook samen met wat er vervolgens naar buiten kwam.
Ja, je zou bij je dan gaan denken dat ze hun hand overspeeld hebben. Of dat ze voor een deel als een boemerang teruggekregen hebben. Maar goed, toen werd het 2015, 2016. Blatter wordt herkozen voor de zoveelste keer, maar moet na 4 dagen aftreden. Het is te dol voor woorden wat er allemaal is gebeurd. En daar komt, hoe heet hij ook weer?
Gianni Infantino.
En die gaat het allemaal anders doen. Eigenlijk kom ik nu bij de kern van jullie stuk. Want De spoiler is ook al geweest. Het lukt helemaal niet. Het is helemaal niet anders. Mensen die het allemaal willen weten, die moeten jullie stuk maar lezen. Maar even, het is wel een Zwitserse, of is die Thomas Kirstner die jullie noemen, is dat geen Zwitser?
Dat is een Duitser.
Ah, dat is een Duitser. Ik dacht dat dat een Zwitserse journalist was. Die zegt dat die Infantino geen haar beter is eigenlijk. Hè? Ofwel anders, maar niet minder corrupt.
Ja, dat klopt. Dus hij zegt, het wordt alleen maar erger, zei hij tegen me. En dat zegt hij omdat de corruptie is anders nu bij de FIFA. Het gaat niet meer via persoonlijke omkoping zoals het bij Blatter was. Of in ieder geval op een andere schaal. Hè. Er zijn wel onderzoeken geweest bijvoorbeeld naar dit soort omkoping in de Afrikaanse voetbalbond. Maar hè, laten we aannemen dat is teruggedrongen. Maar Infantino die doet iets anders. Hij heeft 3 maanden nadat nadat er allemaal hervormingen zijn doorgevoerd in de FIFA, daar kan Pepijn beter over vertellen, maar die heeft hij op een congres meteen laten wegstemmen, laten neutraliseren. Dus alle commissies die waren ingesteld werden tandenloos gemaakt.
Had hij zelf ook niet ingesteld, die commissies, of toch wel? Infantino?
Ja, die heeft Infantino zelf ingesteld.
Maar heeft ze ook weer zelf opgedoekt?
Ja, je moet het denk ik zo zien dat doordat er dus zoveel naar buiten kwam rondom 2015, dat er zijn heel veel mensen opgepakt, er zijn heel veel mensen aangeklaagd in die Blattertijd.
Er moest wel iets gebeuren.
Ja, er moest wel wat gebeuren. Dus en Infantino presenteerde hemzelf als de man die... Ja, die dat wel eventjes zou doen. Hij is advocaat, dus hij heeft een enige staat van dienst. Hij had al bij de UEFA gewerkt als secretaris-generaal. En daar werd hij ook, had hij een redelijk goed track record. Dus ze dacht van, nou, deze man die gaat het wel oplossen. En ja, je moet dan iets doen. En dat iets doen, dat was voornamelijk voor de bühne. Dus in de zin van, we moeten iets optuigen waarvan iedereen het gevoel heeft... Oh, die FIFA, die wordt nu opeens een open, eerlijke, transparante organisatie... waar goed bestuur plaatsvindt. Alleen...
Met een ethische commissie die de bestuurders toetst van tevoren.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, dus wat een heel interessant deel is, vind ik, in ons verhaal... is dat er op een gegeven moment een Rus, Mutko, die wordt aangesteld. Die is al aangesteld in de Blattertijd. En die moet eigenlijk opnieuw gekozen worden in het topbestuur van de FIFA, het bureau. En om daar opnieuw in aanmerking voor te komen, moet hij dus gekeurd worden, moet hij getoetst worden door die ethische commissie. Of eigenlijk heet die commissie de Governance Committee, maar laten we hem voor nu even de ethische commissie noemen. En die ethische commissie die zegt nee, want het geval is dat Mutko is op dat moment minister van sport in Rusland. Bovendien loopt daar op dat moment een dopingschandaal, grootschalig dopingschandaal, waardoor het IOC, de Olympische FIFA.
Internationaal Olympisch Comité.
Ja, de Russen uiteindelijk onder een neutrale vlag laat sporten. Onder andere in Tokio nog. Ja. En Poetin, die steekt eigenlijk een beetje zijn middelvinger op. Want die zegt, wij vinden die Mutko een hartstikke goede man. Ik maak hem vicepremier. Dus op dat moment bekleedt Mutko een heel invloedrijke positie binnen de Russische Federatie. En zegt die ethische commissie van dat is belangenverstrengeling. Je kan niet plaatsnemen in de top van de FIFA en tegelijkertijd in de Russische Federatie zo'n prominente positie bekleden. Dat is onmogelijk.
Tot zijn nek in dat dopingschandaal, waardoor hij later voor zijn leven zou worden geschorst door het IOC. Ja. Dat zou dan ook weer worden teruggedraaid. Maar goed, daar zat hij ook tot zijn nek toe in. Dus het was een hele duidelijke zaak.
Ja. Maar wat gebeurt er dan?
Nou, wat er dan vervolgens gebeurt is enigszins lachwekkend. Daarom moest ik er ook een beetje om lachen. Namelijk omdat die ethische commissie zegt dus nee, dat gaat niet door. En Infantino die voert dan echt de druk op bij die ethische commissie, bij de leiding van die ethische commissie, van is er geen enkele mogelijkheid om Mutko toch toe te laten, om hem toch opnieuw verkiesbaar te stellen. Die ethische commissie houdt zijn poot stijf. En de eerstvolgende vergadering wordt gewoon de hele ethische commissie ontslagen. Ja. En dan vraag je toch op een bepaalde manier af. Kijk, je kan dit duidt natuurlijk op dat een met het ander te maken heeft. Dan moet je toch op een bepaalde manier misschien wat voorzichtig in zijn. Maar ja, het lijkt erop. En ook als ik de onderzoeker die ik al eerder aanhaal, die Francisco, die is een directe collega van Miguel Maduro. We gaan nu heel veel namen
de opvoeren, voorzitter van die...
Maar Miguel Maduro is de voorzitter van die ethische commissie.
Ja,
en
ja,
ja. Ja, alles lijkt er wel op dat het een met het ander te maken heeft.
Ja. Maar het is wel mooi dat je dat nu als voorbeeld noemt. Want we razen alweer door de tijd heen. En ik ga nu naar een laatste, wat mij betreft heel...
Ja, of mag ik nog iets toevoegen? Want wel essentieel aan de corruptie onder Infantino is dat Infantino heel veel... middelen heeft gecreëerd om op een legale manier geld in de zakken te krijgen van individuele bonden en individuele bondsbestuurders. Dus daarom ziet de corruptie er heel anders uit dan onder Blatter. Maar dat zijn allemaal programma's die bedoeld zijn voor voetbalontwikkeling, voor de bouw van nieuwe hoofdkantoren van voetbalbonden en dergelijke.
Trainingsfaciliteiten.
Er moet allemaal reisjes komen om voor uitwisseling van ervaringen en zo. Dus mensen kunnen eindeloos reizen op kosten van de FIFA in prachtige resorts. Dus dat is natuurlijk ook allemaal corruptie, maar dat is legaal.
Ja.
En dat is volgens Thomas Kistner is het daarom erger, omdat het nu een soort stempel heeft gekregen van legaliteit, terwijl het nog steeds in feite het zorgen van loyaliteit is op basis van het geld wat de FIFA beheert.
Ja. En misschien moeten we dat nog even kort uitleggen. Het is een soort Verenigde Naties, hè? Alle landen zitten daar in. En als je die kleine voetballanden, als je die met miljoenen dollars of honderdduizenden dollars of wat dan ook nodig is, omkoopt, dan Qatar heeft een even grote stem als Duitsland of als Nederland. Het maakt niet uit hoeveel voetballers je hebt. En daar zit dus je mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de besluiten.
Nou, het gaat denk ik zelfs nog wel wat verder. Want je hebt bijvoorbeeld, stel dat er een WK opnieuw wordt georganiseerd, dan kan je daar als land aan meedoen aan zo'n stemming. Maar om de voorwaarden om zo'n WK te mogen organiseren worden samengesteld door het topbestuur van de FIFA.
Ja.
Dus die kunnen natuurlijk allerlei krankzinnige eisen opleggen, waardoor er heel veel landen al uitgesloten zijn. Ja. Dus waardoor, stel nou dat een van de eisen is, het moet zomers warmer zijn dan 32 graden, dan kom je al heel snel uit op Qatar. Dus het is natuurlijk, je kan dat soort eisen zijn natuurlijk zo vormbaar en kneedbaar dat het niet alleen maar zit bij het stemproces, maar ook bij de voorwaarden die top stelt.
Ja, ja, het gaat in deze podcast, net als in jullie artikelen, de argumenten rollen over, tuimelen over elkaar heen als het gaat om aan te tonen hoe wat een rare club het eigenlijk is. En dat steeds in die combinatie met die miljoenen of miljarden die daar omgaan. Dat maakt het natuurlijk zo hot. Wat mij nou enorm verbaasde in jullie stuk was de laconieke reactie van Michael van Praag. Op een gegeven moment gaan jullie naar een Nederlandse bestuurder, Michael van Praag, oud Ajax-voorzitter, oud UEFA-voorzitter, nog steeds actief in de Nederlandse Sportraad, doet hij iets, voorzitter geloof ik ook. En die zegt, die Gianni Infantino is best, hij noemt het letterlijk een rechtschapige, keurige kerel. En bijvoorbeeld over dat Mutko-incident, die Russische minister zegt, ja natuurlijk heeft Poetin invloed uitgeoefend om zijn minister benoemd te krijgen, zo gaat dat. Waren jullie ook zo verbaasd?
Ik was eigenlijk wel heel erg verbaasd. Ik had vooral van... Kijk, weet je wat heel gek is? Is dat je weet aan alle kanten dat het rammelt bij de FIFA. Maar wat je niet verwacht is dat er iemand tegenover je komt te zitten die dat dan gewoon uitspreekt. Snap je? Dus dat je dan opeens tegenover iemand zit die daar jaren heeft rondgelopen. Jarenlang. Hij heeft 8 jaar met Gianni Infantino samengewerkt bij de UEFA. Die dan tegenover je zegt van het is een keurige kerel. Maar het gaat ook zo dat je dan Poetin belt en dat je dan onder druk gezet wordt om toch die Mutko toe te laten.
Ja.
En dat is meer, de verbazing zit hem daar natuurlijk voornamelijk in het dat gewoon, ja, het is gewoon bizar dat die wereld daar zo werkt.
Ja.
Aan de andere kant, hij heeft er ook 8 jaar gezeten, dus het is niet heel erg gek dat hij op een bepaalde manier natuurlijk totaal in zijn denkwereld mee is gegaan in wat daar normaal is.
Ja.
Hij krijgt in ons artikel gewoon ruimte om zijn visie te geven. Dus dat staat er zeg maar letterlijk in. Maar ik vind het zo gek dat hij eigenlijk ons wilde laten weten van... Ja, weet je, jullie begrijpen gewoon niet hoe de wereld werkt en hoe alles zit.
Ja.
Terwijl ik denk, hij zelf is zijn perspectief kwijtgeraakt op wat een voetbalbond zou moeten zijn.
Ja.
En dit, de voetbalbond zoals hij nu is, dat is het niet.
Ja, nou is het wel grappig dat afgelopen zaterdag in het NPO-radioprogramma Argos zat er een fragment. Laat dit eerst het fragment horen. Het komt van de Zwitserse televisie van 2 weken geleden.
Welkom in de Rundschau. Freut mich, dass Sie dabei sind. Recherchen von SRF Investigativ zeigen, wie Katar Gegner ausspioniert hat und versuchte, die Kritiker zum Schweigen zu bringen.
Op de een of andere manier wordt het ook altijd een beetje gezellig als je dat Zwitsers zo laat horen.
Krijg ik met deze in een kaasfondue.
Maar wat ze onthulden in deze documentaire is dat Qatar een enorme spionageoperatie op touw heeft gezet. Omdat ze zagen, het komt in gevaar dat het wereldkampioenschap bij ons is. Dus we hebben het nu wel, maar we moeten ook zorgen dat we het houden. En daar hebben ze bijna 300 miljoen euro, dollar in gespendeerd. Ze hebben ze een consultancybureau gekocht. En het blijkt dat zelfs Michael van Praag benaderd is, want die was ook een van de mensen die zich uitgesproken had tegen Qatar. En nu komt het verhaal. Hij is geïnterviewd door mijn oud-collega Huub Jaspers. En hij heeft er eigenlijk ook net als tegen jullie een beetje, ja, komen weer een journalist aan. Zo gaat het toch in de wereld. Maar in de loop van die dag is hij zo boos geworden dat hij heeft gezegd, gooi dat interview alsjeblieft weg. En heeft hij toen besloten, ik wil hem het live wel vertellen in de uitzending. Want toen is er dus toch ergens iets bij hem gebeurd, waardoor hij alsnog vindt, dit moet tot op de bodem uitgevallen. Dus dit vindt hij ineens heel schandalig. Ja, nou kan ik niet aan jullie vragen om in de ziel van Van Praag te kijken, maar dat is wel een opmerkelijke ontwikkeling ineens.
Ja, dat is opmerkelijk, maar ik denk dat je niet moet vergeten dat Van Praag echt een enorm vooruitstrevende figuur is eigenlijk in die sportwereld. Hè. Hij is echt een heel progressieve sportbestuurder. Dus je ziet heel veel sportbestuurders die juist heel erg conservatief zijn, die het graag zou willen houden zoals het is. En Van Praag is juist iemand die altijd bezig was met hoe kunnen we het anders doen? Hoe kunnen we het beter doen? Toen hij niet wilde dat Blatter zich opnieuw verkiesbaar stelde bijvoorbeeld, heeft hij zichzelf opgeworpen om zich te kandideren. Terwijl hij eigenlijk helemaal geen kandidaat wilde zijn. Alleen maar om te zorgen dat Blatter weg zou gaan. Natuurlijk kan je je afvragen of dat helemaal precies zo zit, maar dat is zijn lezing in elk geval van het verhaal. En dat juist hij als progressieve sportbestuurder dus bijvoorbeeld over die Moetco-affaire zegt van,
ja,
dat is, zo gaat dat nou eenmaal. En dat is natuurlijk al heel vreemd, hè? Want dat is dus, dat laat zien hoe de conservatieven er ook al over zullen denken op een bepaalde manier. In dit specifieke geval, dus over die spionage die ook bij hem plaats hebben gevonden, is dus ook best wel logisch, omdat hij dus die progressieve sportbestuurder is. Ja. En het raakt hem ook in zijn persoonlijke levenssfeer. Dus ik denk dat die twee in dit geval heel ook wel een logische reactie zijn, waarbij hij het gevoel dat hij toch in de verdediging wordt gedrukt op een bepaalde manier.
Ja.
Ja, ik denk dat het consequent is op een bepaalde manier. Ik denk dat Van Praag zeg maar een opvatting over corruptie heeft, waarbij corruptie gewoon betekent, je geeft iemand geld waarvan die weet dat hij het niet mag aannemen, omdat het illegaal is. En dat is corruptie. En als je zeg maar zo'n strikte definitie hebt, ja, dan kun je zeggen, ja, maar weet je wel, alles wat dat niet is, is gewoon geoorloofd. En ja, dat is hoe het is.
Dat is wat jij vertelt, die Infantino heeft die corruptie vervangen door andere,
ja,
corruptie.
Dus het is op zekere manier consequent, denk ik. Maar het blijft gewoon, vind ik, echt helemaal de verkeerde visie.
Ja. Ja.
Scherpe observatie hoor, zo had ik er nog niet naar gekeken.
Ja. Wonderlijke wereld. Hey, nou, dan gaan we nog even oplossen. We hebben nog een paar minuten. Ik heb het al een keer geroepen. Ik bedoel, als ik het allemaal zo lees, denk ik, ja, dit groot geld en zo'n organisatie. Is er een oplossing? Hoe zou het opgelost kunnen worden?
Nou, dus ze zijn nu wel bezig om te kijken of ze het op een bepaalde manier kunnen oplossen. Een van de ideeën is bijvoorbeeld, je hebt de WADA, de Wereld Antidoping Autoriteit. Die controleert sporters en lokale dopingautoriteiten om te zorgen dat ze, dat ze zich aan de regels conformeren. Mm-hmm. Ze willen zoiets ook gaan instellen voor corruptie. Dus dat willen ze dan de WACA gaan noemen, dus de World Anti-Corruption Organisatie, Authority. En dat is best wel een, ja, ik bedoel, dat plan ligt nu voor in Brussel. Maar je kan je natuurlijk afvragen of zoiets echt werkt. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de WADA, die heeft gewoon een heel groot schandaal al in 2016 gehad, waar we het al even over hebben gehad met de Russen. Waarbij er onder andere geheime diensten, de Russische geheime dienst daar een rol in heeft gespeeld. Waarbij de Russen structureel doping hebben gebruikt om beter te presteren. Je kan je voorstellen dat de FIFA er alles aan zal doen om ook bij zo'n WK de juiste poppetjes op de juiste plek te krijgen, om te zorgen dat ze niet gecontroleerd worden of dat er op een andere manier het in hun voordeel uitvalt.
Ja, het blijft een organisatie die in wezen niet democratisch is, tenminste op de eigen organisatie.
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat er veel beter toezicht komt op het geld. Hoe alle schijven gaan van het handelen van de beeldrechten en dergelijke. Ik denk dat het heel belangrijk is. Maar ik denk dat het andere probleem, het politieke probleem, daarvan denk ik nee, dat is het basisprobleem is denk ik niet op te lossen dat je gewoon één land, één stem hebt. Want dat is ook democratisch. En als je daaraan zou willen morrelen, je krijgt en heel veel weerstand. Je krijgt heel veel verwijten over dat het een vorm van neocolonialisme zou zijn. Dus ik denk dat op zich niet. Dat systeem is denk ik niet zomaar te veranderen. Maar als je kijkt naar de VN, ja, er zijn allerlei problemen mee met commissies. Maar goed, ik denk daar zullen we ons dan inderdaad aan moeten conformeren. En als in ieder geval die inkomsten op een eerlijke manier worden gecontroleerd, ja, dan denk ik dat wel echt een flinke stap vooruit zou zijn. Ja.
Ik denk wel om.
Pepijn,
wil nog hier iets over zeggen. Want ik denk wel dat er nu dat het belangrijk is om te zeggen dat er zijn eigenlijk. Je kan ook als oplossing zien bijvoorbeeld dat ze uit Zwitserland zouden vertrekken. Hè? Dus dat ze dus niet meer die vereniging zouden zijn op de een of andere manier. Dat Zwitserland ze wegpest uit hun land. Ze zijn er al deels mee bezig. Ze openen in New York binnenkort een deel van hun business kant. Ja. Het tak van de FIFA. Dan moet je al veel meer papierwerk inleveren. Dus dan zou je zeggen, nou, misschien worden ze dan in elk geval voor een deel transparanter. Het is nog een vraag of dat doorgaat, overigens. Maar wat je ook niet moet vergeten is dat de hele FIFA momenteel, vooral de groei van hun inkomstenbronnen, zitten voornamelijk in landen in Afrika, in Azië. En juist dat zijn de landen, in China bijvoorbeeld, waar totalitaire regimes aan de macht zijn. En dat betekent dus ook dat de FIFA het heel moeilijk is voor de FIFA om daar westerse waarden, zoals die openheid en goed bestuur, transparantie, dat daar een plaats gaat vinden. Omdat je dan simpelweg die bonden kwijtraakt. En de FIFA er alles aan doet om hun winst te maximaliseren. En je wilt natuurlijk ook niet dat ze vertrekken uit Zwitserland en dan vervolgens zetelen in Beijing. Nee. Dus dit is daar zit echt, denk ik, de crux van dit verhaal. Van hoe kan je ze nou op een goede manier opener laten zijn? Ja, dan is die WACA een soort van semi-oplossing. Wat Rutger voorstelt, dat je dus misschien nog meer controlemechanismen inbouwt op een bepaalde manier. En ze zullen of verhuizen.
Maar ze zullen op de een of andere manier een autoriteit van buitenaf moeten tolereren. Ja. Anders dan schaf je de ethische commissie gewoon af na 3 maanden.
Ja, precies.
Dan is het weer opgelost. Pepijn Kippel en Rutger van der Hoeven, we kunnen hier volgens mij nog lang over praten. Maar we gaan eerst het wereldkampioenschap zelf doen. Dank jullie wel voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Wat staat er nog meer in De Groene deze week? Een onderzoek over de uitbreiding van de Amsterdamse top 600-lijst van jonge criminelen naar de top 1000. Deze extra 400 plekken zijn voor jongeren die potentieel crimineel kunnen worden. Maar hoe bepaal je dat? Het blijkt dat ook slachtoffers van bijvoorbeeld huiselijk geweld op deze daderlijst terechtkomen en scherp in de gaten worden gehouden. En waarom zijn bijna al deze jongeren zwart? En een artikel over het bouwen van hoge gebouwen met hout. Het is nu al mogelijk en bespaart enorme hoeveelheden beton. En dat is belangrijk, want bij de productie van beton komen veel broeikasgassen vrij. Dat en het mooie artikel over de FIFA deze week in De Groene kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Dan krijgt u 10 weken De Groene voor €15. Dat wordt allemaal uitgelegd op groene.nl. Wilt u reageren op de podcast, dan kan dat ook via de mail. Ons adres is podcast@groene.nl. U mag ons ook sterren geven in uw podcast-app of een korte recensie. Dan krijgen we nog meer luisteraars. En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Ruben Stift en Kees van der Bos. En de muziek is zoals altijd de Tune for M van Paul van Kemenade.